Uit Romeinen, hoofdstuk 3, wil ik u een paar versen lezen. Romeinen, hoofdstuk 3, waar staat: welk is dan het voordeel van de Jood? Of welke is de nuttigheid der besnijdenis? Velen, is het antwoord. Velen in alle manieren. Want dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Want wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? En er komt weer een antwoord op deze retorische vraag. Dat zij verre. En daarna lees ik u Romeinen 11, vers 1. Ik zeg dan: heeft God zijn volk verstoten? En het antwoord is: dat zij verre. En vandaar het onderwerp van deze dag, aangekondigd als verre van verstoten. Want je moet toch wat in een paar woorden zo'n onderwerp aankondigen, in de hoop dat dan toch enigszins duidelijk is waar het over gaat. In een nieuwere vertaling, die inmiddels naar moderne maatstaven ook al tamelijk oud is, staat als antwoord op deze vragen: volstrekt niet. Algemene commentaar op die woorden is dat het een sterke ontkenning is in het Grieks. Ik heb het voor u nagezocht. De uitdrukking zou je, als je mij vraagt, moeten vertalen met: dat bestaat niet. Of: dat is onbestaanbaar. Het heeft iets met bestaan, met zijn te maken. Het bestaat niet, het kan niet bestaan, het is onbestaanbaar. En in onze Statenvertaling heet het dan: dat zij verre. Ik vind het een beetje slap, dat zij verre. Als je het mij vraagt, is dat aanvoegende wijs, dat lijkt op een wens. Maar dat is het helemaal niet. Het is gewoon een vaststelling van een onwrikbaar feit. Wij hebben trouwens in dat verband nog zo'n uitspraak. U begrijpt, dit ging over vragen hoe dat nou zit eigenlijk met de positie van het Joodse volk onder de naam Israël. En de vraag is: heeft God zijn volk verstoten? Of eventueel: heeft God zijn plannen veranderd nu het Joodse volk officieel ongelovig is? En we hebben nou twee keer gelezen: dat bestaat niet. En ik heb er nog een voor u. Die is uit Lucas hoofdstuk 20. Dat is een uitspraak naar aanleiding van, als je het zo kan zeggen, tenminste naar aanleiding van de gelijkenis van de boze wijngaardeniers, want zo heet dat. U weet hoe dat was met die wijngaardeniers. Ze moesten voor de wijngaard zorgen en de heer van de wijngaard, de eigenaar, wilde wel de vrucht van de wijngaard zien, maar daar kwam niks van terecht. En hij stuurde zijn personeel en nog eens en nog eens, en toen stuurde hij zijn zoon om met de gedachte: zij zullen hem ontzien. Dat is einde van Lucas 20 vers 13. Maar als de landlieden hem zagen, overlegden zij onder elkander en zeiden: deze is de erfgenaam. Want dat is wat zoon nou eenmaal in essentie betekent. Deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden, opdat de erfenis van ons worden. En als ze hem buiten de wijngaard uitgeworpen hadden, doden zij hem. En dat eindigt dan ook met een vraag. Nou, eindigt een gelijkenis eigenlijk altijd met een vraag. Namelijk, waar gaat het over? Maar hier eindigt het concreet met een vraag. Wat zal dan de heer van de wijngaard met die boze wijngaardeniers, met die landlieden doen? En het antwoord dat gegeven wordt is, hij zal komen en deze landlieden verderven en zal de wijngaard aan anderen geven. En als zij dat hoorden, zeiden zij dat zij verre. Dat bestaat niet, dat is onbestaanbaar. Ik geloof niet dat het er hier in Lucas 20 bij staat, maar als je deze gelijkenis leest in Matthäus 21, dan staat erbij dat de lui die hem hoorden, die begrepen dat hij over hen sprak, en dat de strekking van de gelijkenis was dat zij, die fariseeën en schriftgeleerden in de eerste plaats, die boze wijngaardeniers waren, en dat de wijngaard de uitbeelding is van het koninkrijk, daar staat er trouwens ook bij, het beloofde koninkrijk, het koninkrijk der hemel, of hoe het maar heet, het Messiaanse Rijk. En er staat bij, ze begrepen dat hij van hen sprak. Zodat de vraag is, wat zal die heer van de wijngaard met die landlieden doen? Die vraag betekent ook voor hun, wat zal de Heere God, doen met dat Joodse volk? Of althans met die overpriesters en schriftgeleerden die nou eenmaal officieel het Joodse volk vertegenwoordigden. En het antwoord, hij zal hen een kwade dood aandoen en hij zal de wijngaard aan anderen geven. Aan een ander volk, heet het zelfs in Matthäus 21. Die vraag beantwoorden zij dus met dat zij verre, dat bestaat niet. Maar dit soort antwoorden kregen we van die kant 600 jaar daarvoor ook al. Toen Jeremia binnen het Joodse volk en in Jeruzalem aankondigde dat de Heer Jeruzalem zou verwoesten, de hele Joodse staat zou vernietigen, het Joodse volk zou afvoeren in ballingschap naar Babel en voor zover er nog iemand daaraan zou ontkomen en dus zou vluchten naar Egypte, zou de Heer hen ook daar weten te bereiken. En de zogeheten valse profeten zeiden, dat kan niet, wat Jeremia zegt. Jeremia is een afvallige, dat is een ketter. Want de Heer zelf heeft gezegd dat Israël altijd zijn volk zou zijn. En dat de Heer zelf de troon van de stoel van het koninkrijk van David, van het huis van David, zou bevestigen tot in eeuwigheid. En dat Jeruzalem de stad is van de grote koning, de stad van David. Dus ons kan hier in Jeruzalem helemaal niks gebeuren. Bovendien, toen enige tijd geleden, nou een eeuwtje daarvoor, de Assyriërs, die zojuist het tienstammenrijk naar de Filistijnen hadden geholpen, wat natuurlijk niet kan wat ik nu zeg, maar dat, ik vind het leuk om dat erin te houden. De Assyriërs, die kwamen een eeuw daarvoor voor de poorten van Jeruzalem. En de Heer heeft er hoogst persoonlijk voor gezorgd dat die lui met stille trom weer vertrokken. Dus ze hadden nog historische argumentatie ook voor de gedachte dat hun niks kon overkomen. En dat ze als Joodse volk onaantastbaar waren als uitverkoren volk. Toch? Ze dachten, dat bestaat niet. En toch is er wat gebeurd waarvan men dacht, dat bestaat niet. En wat onze dagen betreft, ook in Nijkerk en omgeving, en in Barneveld geloof ik, heerst de gedachte dat het Joodse volk het uitverkoren volk is. Maar nou hebben we weer een identiteitsprobleem. Want wie zijn wij dan eigenlijk? Als Jacobus, de Jood, in Jeruzalem, de broeder des Heren notabene, de kroonprins, de erfgenaam, de tweede in lijn voor de troon van David in Jeruzalem, zegt, Die zei namelijk, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna pas zal hij de vervallen hut van David hier in Jeruzalem herstellen. Wel, als wij dat zijn, dat volk uit de heidenen, dan zijn wij toch zijn volk. Ik kan hem nog sterker vertellen hoor. De Heer is hogepriester naar de ordening van Melchizedek op grond van zijn opstanding. Leert de schrift. En met name natuurlijk expliciet de Hebreeënbrief. En zegt daar dat hij als hogepriester het hoofd is van zijn volk. En de schrijver van de Hebreeënbrief, Paulus, als je mij vraagt, zegt, en dat zijn wij. Dat is Hebreeën 3. Of is het het Joodse volk? Het brengt je, dit soort vragen brengen je ogenblikkelijk bij de ultradispensationalistische variant. Er is in de pauze wel iemand die u vertelt hoe je dat schrijft. Die houdt in dat die uitspraken in de Hebreeënbrief over de hoge priester niets met ons van doen hebben. Dat Christus niet onze hoge priester is. En dat wij dus ook niet zijn volk zijn, althans niet dat volk. En alle uitspraken waaruit zou blijken dat wij het uitverkoren volk zijn enzovoort, worden weggeredeneerd, worden gezegd, nee, het gaat niet over ons, het gaat over het Joodse volk. En dan ben je weer terug bij af, is dan het Joodse volk het uitverkoren volk? Nou ja, het brengt je bij de volgende vraag. Uitverkoren tot wat? Maar die vraag hoor je in dit verband maar zelden hoor. Uitverkoren tot wat? Iemand heeft uitgevonden, het is uitverkoren om te lijden. Het Joodse volk lijdt, dat heeft God nou eenmaal zo bepaald. Dat staat ook in de Bijbel. Heeft hij zelf geregeld. Hij heeft zelf gezorgd dat het volk verhard is. Hij heeft zelf gezorgd dat het volk ongelovig is. En dat moet zo zijn loop hebben. En daarom mogen wij niet lelijk tegen dat volk doen. Want God heeft het zo geregeld en heeft er een plan mee. En zo kwam ik bij Barneveld terecht. Maar toch maar. He, wat dat met de vogelpest te maken heeft? Nee, niks. Ook niet met Zwarte Piet, wel iets met een Jan, maar dat is weer wat anders. Hè? Goed, hebben we dat ook weer. Ik kan er nooit van loskomen van die. Goed, in vredesnaam mogelijk is dat mensen zulke dingen leren. Het punt is dat wij als kinderen Gods voor alle praktische doeleinden het volk van God zijn. Kijk, als je die vraag, heeft God zijn volk verstoten, als je die ergens neerlegt, dan wordt het altijd problematisch. Zo zonder meer. Dat was het voor mij vanaf mijn jonge jaren trouwens ook. Nee, wij lezen de Bijbel en zeggen, dat zij verre. Maar om dat nou te begrijpen, dat volstrekt niet, dat heb ik toch altijd wel wat problematisch gevonden. Omdat in de praktijk blijkt dat wij wel degelijk leerden in de praktijk. Hoe het gezegd werd, weet ik niet meer. Maar in de praktijk leerden wij wel degelijk, God heeft zijn volk verstoten. Nou ja, er werd wel op afgedongen. Natuurlijk, want er staat volstrekt niet. Waarom dan toch volstrekt niet? Nou, omdat het niet totaal is. Want er zijn toch ook onder de Joden gelovigen geweest altijd. En omdat het ook niet voor altijd is. Omdat we leren dat het Joodse volk alsnog tot bekering zal komen als zodanig in de toekomst. Maar om dan met zo'n opvatting de vraag, heeft God zijn volk verstoten, te beantwoorden met volstrekt niet. Nou ja, daar heb ik dan toch altijd wel moeite mee gehad, ja. Volstrekt niet. Wat weet Paulus wat wij niet weten? Wat heb ik gemist? Hij heeft gelijk. Natuurlijk heeft hij gelijk. Hij heeft gelijk. Maar je zegt het niet zo makkelijk na. Nou ja, je moet wel, maar... En er wordt op afgedongen. En dit was dan de dispensationalistische variant. Niet de ultra, maar de gewone dispensationalistische. Die van de bedelingenleer. Dus niet voor niks zoveel bezwaar tegen de bedelingenleer. In het algemeen in de wereld. Dit is er één van, hè. Dit is, hier klopt toch iets niet helemaal. In de rest van het christendom, dat wil zeggen binnen verbondstheologie, zeker binnen verbondstheologie, maar ook in bredere kring, geeft men een ander antwoord. Maar die heb ik nooit kunnen begrijpen. Daar moet je langer voor doorgeleerd hebben dan ik gedaan heb. Dus ja, dat is, heeft God zijn volk verstoten? Het antwoord is nee, want Israël is nog steeds Gods volk. Maar dit doet me altijd aan Fred Kaps denken. Ken u Fred Kaps nog? Die haalde dan uit zijn mouw alsnog een kaart of zoiets. Zo'n speelkaart, weet u nog? Onder je ogen deed hij dat met kaarten en dan de goochelaar dus. Hè? Ja, ik vind het nog een goochel. Israël is nog steeds groot volk. Israël is altijd groot volk. Alleen... Hij heeft Israël, het zijn het Joodse volk, dat bedoelt men, ingeruild tegen de gemeente. En die gaat voortaan onder de naam Israël. Zodat Israël nog steeds Gods volk is, maar achter de naam Israël gaat inmiddels een ander volk schuil. Namelijk niet het Joodse, maar de kerk. En dat is een truc. Dat is zo doorzichtig, maar ja, die is algemeen verspreid geworden. Men noemt het ook wel de vervangingsleer. De kerk is in de plaats van Israël gekomen. Dan moeten we allemaal besneden worden. Nou, dat is te veel gedoe. Weet je wat, we sprenkelen wat met water en dat noemen we dan de doop. En daarna zetten we in de catechismus dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Dan zijn we daar ook weer af. Ja, ik doe er nou wat nonchalant over... Maar dit is omdat ik het wel bestudeerd heb en dat is de samenvatting van wat er dan over gezegd wordt, eigenlijk. Ja? Nou ja, maar we zitten nog steeds met het probleem. Heeft God zijn volk verstoten? Maar als dat niet zo is, wat doet God dan vandaag door het Joodse volk? Nou, antwoord moet zijn natuurlijk anti-reclame maken voor zichzelf... Want als het Joodse volk Gods volk is, dan zoek ik een andere God. Ik meen het serieus. Begrijp me niet verkeerd. De hele wereld, al de volkeren, de ganse aarde is mijn, zei de Heer. Daar hoort ook het Joodse volk onder. Maar het gaat om de specifieke functie van het volk als specifiek volk waarvan God zich bedient, zal ik maar zeggen. Waarmee hij zich identificeert. Gij zijt mij. En ik zal in het midden van mijn volk wonen. En u weet hoe het gaat met het Joodse volk. Niet best. Dus als je om een God verlegen zit, iemand die naar je hoort en je gebeden eventueel verhoort enzovoort, moet je die van het Joodse volk niet hebben. Toch? Dus ja... Heeft God zijn volk verstoten? Het makkelijke antwoord is ja. Blijkbaar. Want waar was God dan toen... Kan niet schelen wat er nou verder volgt. Ga ik ook liever niet op in. Maar dat God het heeft laten afweten zo links en rechts in dat verband... Dat is algemeen bekend. In ieder geval onder de Joden. En onder ons zou dat ook zo moeten zijn. En toch, de vraag is, heeft God zijn volk verstoten? En het antwoord is, nee, dat is niet gebeurd. Dat is één probleem. Het andere is... En dat is ook een probleem waar ik ook van jongs af aan tegenop ben gelopen. Niet om iemand iets te verwijten hoor, helemaal niet. Maar er zijn van die dingen, ja, dat, ik wil het wel geloven en ik geloof het ook wel, maar begrijpen zou ik het zo graag willen. Dat is dit. Dat als je in een beetje geschriften of, en dus leringen van de bedelingenleer terechtkomt, dan lees je over het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld over het Matthäus-evangelie. Dan, ik heb niet specifieke gegevens bij de hand, dus ik doe het waarschijnlijk wat onnauwkeurig, maar dat doet er nou ook verder niet toe. Dan lees je, kijk, het Matthäus-evangelie begint met de aankondiging van het koninkrijk, het beloofde koninkrijk, het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van de Messias, of hoe het maar heet. Daar is nog enige discussie over hoe je het noemen moet, maar dat doet er nou ook niet toe. Gewoonlijk kort men het af tot het koninkrijk, heb je daar geen probleem over. Het koninkrijk aangekondigd. Hoofdstuk zoveel tot zoveel. Daarna iets als het koninkrijk gepredikt, dat wil zeggen koninkrijk aangeboden. Enige hoofdstukken. En uiteindelijk wordt het dan het koninkrijk afgewezen. Uitlopend in de kruisiging. En dat is dan het Matthäus-evangelie. En het verhaal dat erachter steekt is ongeveer dit. In populair gezegd maar weer, de eerste komst van Christus werd aangekondigd dat koninkrijk is nabijgekomen. Het is de bedoeling dat het nu gaat aanbreken. Maar helaas, het Joodse volk wilde niet. Toen heeft het in tweede instantie nog een kans gekregen. Dan kom ik bij de ultradispensationalistische variant langzamerhand. Toen heeft het Joodse volk nog een kans gekregen, doordat ook in de dagen van de handelingen alsnog dat koninkrijk gepredikt is geworden. Zit jij te lachen, herken je dat? Mooi. Dat het koninkrijk. Er zit iemand ernstig te kijken die herkent het niet. Dat is ook mooi. Maar goed. En allebei meen ik serieus. Maar goed, toen in handelingen werd het nog verder aangeboden, want dat blijkt wel uit wat er in handelingen gebeurt, ook met tekenen en wonderen enzovoorts. En er wordt gesproken over de komst van Christus en de discipelen, met name Petrus, dachten ook dat het koninkrijk binnen afzienbare tijd alsnog zou aanbreken enzovoort. Want die gedachte heeft men daarbij nodig, die gedachte dat de discipelen dat dachten. Ik heb het nooit kunnen vinden, maar men schuift het in de schoenen, dat de discipelen dat dachten. Enzovoort. Maar ja, ook in handelingen gebeurt dat niet. En de uiteindelijke ultradispensationalistische variant is dat in handelingen 28 de Joden alsnog een kans krijgen, maar dan in Rome. Maar die kans grijpen ze ook niet, zodat Paulus daar plechtig aankondigt dat vanaf dat tijdstip de zaligheid, het evangelie, gepredikt zal worden, want zo bedoelt men dat. Zo staat het er niet, maar dat bedoelt men. Het evangelie gepredikt zou worden aan de heidenen, en daarmee vindt een omslag plaats in het werk des Heren. En dat betekent dat de openbaring van het koninkrijk als zodanig wordt uitgesteld. En dat de Heer iets gezegd heeft of gedacht heeft van, nou ja, als ze dan niet willen, dan laat ik het maar een poosje zo, ik zal het later nog eens een keer proberen. Weet je wat, intussen ga ik wat anders doen. En dan, dan kan ik Jacobus niet meer citeren, van ik ga eerst een volk verzamelen uit de heidenen. Dat kan nou niet meer, want ik was al in handelingen 28 en Jacobus was in handelingen 15. En voor Jacobus in handelingen 15 verzinnen we later een andere verklaring. Verzinnen we iets, ertussendoor. En daarom heet het ook ultradispensationalisme, omdat ze in handelingen gedurende die enkele tientallen jaren hooguit een stuk of twee, drie verschillende bedelingen erin schuiven. Zo van, het is een andere periode, weer een andere periode, weer een andere periode. En het wordt echt een chaos. Bijzonderachtig. Paulus wist het dus ook eerder niet. De gemeentelijke waarheid is pas in werking getreden, pas tegen het einde van Paulus' loopbaan, toen hij al in de gevangenis zat in Rome. Dat is het dan ongeveer. Het idee namelijk is dat God heeft zijn plan veranderd. En of dat ultradispensationalistisch is of gewoon bedelingen leert, ja, in beide gevallen is de kern, God heeft zijn plan veranderd. Althans, zo is het bij mij wel overgekomen. Want ja. Maar ja, dan lees ik alsnog Romeinen 3. Waar staat eerst een mooie aanloop. Wat is het nut van de Joden? Het voordeel van de besnijdenis of andersom? Dat maakt geen verschil. En het antwoord is vele. Dus voor als huiswerk krijgt u mee eens een lijstje te maken van wat dat dan is, die velen. En die wordt op gang geholpen, want er staat, want dit is wel het eerste, dus dat zet je bovenaan even. Dat hun de woorden God zijn toebetrouwd, en dan zeg je, Paulus, dat meen je toch niet? Zijn de Joden verantwoordelijk voor de prediking van het evangelie dan, in onze dagen? Nee, de Joden waren verantwoordelijk voor het woord van God tot in die dagen. Tot in de dagen dat het nieuwe verbond aanbrak, om zo te zeggen. En als men dus zegt, de Bijbel is ons overgeleverd door de Joden, dan heeft men gelijk. Althans, waar het Oude Testament betreft. En dan ook alleen maar het Oude Testament. Nee, ik weet het, ook de schrijvers van het Nieuwe Testament waren in het algemeen Joden. Dat is dan weer wel zo, maar ze waren christenen. En die worden door de Joden als zodanig, als Joden, niet erkend. Sterker nog, die worden doodverklaard, tot vandaag gebeurt dat. Die zijn officieel dood en begraven. Ze hebben een begrafenisfeestje gevierd. En van die mensen zijn ze af. Ze zijn bekeerd tot Jezus als de Messias. En die tellen als Jood niet meer mee. Zo denkt het Jodendom daarover. Tot vandaag is dat zo, hoor. Ja. Maar bovendien, het Nieuwe Testament is niet voor niks geschreven in het Grieks. Hoe Joods kan dat wezen? Het valt in de categorie, ik zal door lieden van belachelijke lippen en door een andere taal tot dit volk spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen. Hebben jullie? Die andere taal, dat is Grieks. En voor de Joden tot vandaag is het belachelijk dat het Nieuwe Testament in het Grieks komt. En in Nijkerk vinden ze dat nog steeds ook, vinden ze dat ook, want je mag van die lui daar mag je niet zeggen Jezus. Hè? Je moet zeggen Yeshua. En als het Engels was, mag je niet spreken over de Lord, maar over ja. Nee, ik heb teksten van liederen gezien. Ik heb ze op de plaat wel opnamen ervan. Waar in de originele tekst staat de Lord zus en de Lord zo. En in de gezongen versie heet het ja dit en ja dat. Want het moet in het Hebreeuws. Jezus is Yeshua geworden. Hebben we dat nog? Want men wil dat het in het Hebreeuws gaat, want het moet Joods zijn. Maar de clue is, het Nieuwe Testament is niet in het Hebreeuws en het is ook niet Joods. Het is christelijk. Het gaat over Christus. Het gaat over de bouw van de gemeente. Dat is niet Joods. Heb je dat nog? Ik zeg een paar dingen die niet algemeen bekend zijn, maar ik heb er nog een paar voor u. We lezen hier, wat is het voordeel van de Jood, het nut van de besnijdenis. Dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Zo was het ook oorspronkelijk en onthoud hem vooral, want de uitverkiezing van Israël, ik zei met opzet niet het Joodse volk, hè? De uitverkiezing van Israël was een uitverkiezing Niet om zalig te worden, niet om in de hemel te komen, of wat dan ook maar. Dat is via de leerderuitverkiezing en dus via het Calvinisme bij ons naar binnen gekomen. Maar dat is allemaal flauwekul. Dat meen ik serieus. Het zijn niet zulke mooie termen, maar och, tegenwoordig kan een boel, heb ik geleerd van een Amerikaan. Maar goed, dat is allemaal onzin. De uitverkiezing van Israël was de aanstelling van het volk te midden van de overige volkeren, waarvan de Heer in één adem zei, die zijn ook van mij. Hij zegt, maar kies jullie eruit en ik heb jullie speciaal verwekt als volk bovendien voor mijn naam, om hem te dienen. En de opdracht van Israël was, de verantwoordelijkheid van Israël, dat zijn 13 stammen als je ze allemaal meetelt, de verantwoordelijkheid was van Israël om dat woord Gods te ontvangen, te bewaren, te beheren, te demonstreren, om uitdrukking te geven aan het woord en het werk van Jehovah, God van hemel en aarde, maar meer specifiek de God van Israël. Hebben jullie die nog? Dat was de roeping van Israël. Men leest het na in, wat ik weet nooit wat het is, Exodus 19 of was het 20? Dat weet ik nooit uit mijn hoofd, maar daar staat dat, hè. Wanneer gij naastig mijn stem zult gehoorzaam zijn, zo zijt gij mij een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, en wat dat dan was. Een volk voor mijn naam. En dan ga je mij dienen en dan zorg ik voor jullie. En in de eerste plaats breng ik je naar een huis waar je gaat wonen. Dat wil zeggen, naar dat land wat ik aan uw vader al beloofd heb. 430 jaar ervoor. Aan Abraham namelijk. Toch? En oh ja, en ik geef elke stam ook nog zijn eigen huis. Eigen stamgebied. En ja, elke familie krijgt ook zijn eigen perceel. En dan heb ik nog een wet in de maak en die zorgt dan ook nog dat het zo blijft. Dat staat allemaal in de wet, de Mozaïsche wet. Het enige probleem is dat de Heer ook beloofde dat het volk zich zou verschrikkelijk vermenigvuldigen. En hoe je dat allemaal op datzelfde stukje grond houdt, dat is dan, nou ja. Maar daar hoef ik het vandaag niet over te hebben. Dat doen we misschien een andere keer weer, zulke dingen. Maar Israël als volk van God, primair om het woord van God te bewaren. Vandaar, die tabernakel, dat model staat hier niet voor niks hierboven. Vandaar dat Israël in de woestijn, waar het zojuist geboren was als volk van God, waar het de wet had ontvangen en de voorschriften over de bouw van de tabernakel, dat het volk daar, geordend werd, opgesteld werd, weet je zoiets. Rondom de tabernakel. De tabernakel in het midden van het legerkamp. Daaromheen de stam van Levi. Want de Levieten binnen Israël, het priesterlijke volk. De Levieten zijn de priesterlijke stam weer binnen Israël. Dus als er binnen Israël één stam verantwoordelijk is voor de dienst aan de Heer, is het de stam van Levi. Die dan ook de plaats inneemt van alle eerstgeborenen uit Israël. Dat staat allemaal in de Bijbel, hoor. En daarna hou je nog 12 stammen over, want er waren 13 stammen. En die 12 stammen die over waren, worden gerangschikt rond 4 stammen. Dat wil zeggen, 4 groepen van 3 krijg je dan. Van de stammen van Israël. En elke groep van 3 in een aparte windrichting, om zo te zeggen. In het noorden, oosten, zuiden en westen. Enzovoort. Hele lege kant. Er zijn tekeningen van. Dan kun je zo in één oogopslag zien hoe dat dan ongeveer eruit ziet. Maar alles rondom, want dat is het idee. Rondom de tabernakel. En de hele tabernakel is in principe. De afmetingen zijn. Hebben een aparte functie, maar in principe de hele tabernakel is gebouwd rondom de Ark des Verbonds. In het Heilige der Heiligen. En de Ark des Verbonds is gebouwd rondom, wat er al eerder was, rondom de 2 stenen tafelen, het woord van God. Dus het Russische ei, het is niet een Russische ei, dat is. Hè? Maar u weet hoe zoals je zei, dat al die schalen binnen elkaar. Eigenlijk is het gewoon een kwestie van hiërarchie. Met het regerende principe in het midden. Ja, vandaar dat de Heer in het midden van Israël zou wonen. En vandaar dat de Heer woont in het midden van het heelal. Oh, dat is ook een ander onderwerp. Dat is, laten we ook maar weer los. En vandaar dat de boom des levens stond in het midden van de hof. Of was het de boom der kennis des goeds en des kwaads? Ik sprak nog iemand daarover en die zei, ja, nee, maar dat is hetzelfde. Maar ja, dat was een verbondstheoloog. Dus ik ken het onderscheid niet tussen oude en nieuw verbond. En dus ook niet tussen de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. De Joden beweren trouwens dat het een en dezelfde boom was op een en dezelfde wortel. Zodat de verbondstheologie Joodse wortels heeft. Wat niet best is hoor, dat wil je als christen liever niet. Want het Joodse volk is ongelovig. Blijf het hard zeggen hoor. Maar goed. Nee, ik ben pas nog geweest in Nijkerk. Er staat met grote letters iets met Israël op de schevel. Daar heb ik verder niet meer naar gekeken. Want het is een prachtig bedrijf daarnaast. Dat is Brouwer Motorsport. Mensen hebben vroeger wel eens wat gekocht. Maar het is zo, die man is schathemeltje rijk. De oude Kreidler en Zündapp importeur en zo. Dat is wel een schathemeltje rijk. En moet je eens gaan kijken. Die man heeft gewoon uit verveling en uit hobby zijn zaak gestopt. Maar hij heeft zijn hele verzameling staat te koop. Dat zijn duizenden motorfietsen, splinternieuw, van tientallen jaren oud. En een deel daarvan staat in de winkel met een nummer erop. Dan kan je navragen, dat en dat nummer, wat kost die? En dat is niet te geloven, mensen. Wat daar allemaal staat. Dat is mooi. Dus onthoud dat als je dat ziet staan, Israël product of zo, daar net voor is Brouwer Motorsport, fantastisch. Werkelijk geweldig, uniek. Ja. En achter die winkel, maar dat weet je niet, heeft hij een enorm magazijn. En er staan de motorfietsen op pallets, drie hoog opgestapeld met een hefdruk erbij. Allemaal splinternieuw. Niks op de klok, nou je 1 of 2, 3 kilometer of zo. Ja. Heeft hij allemaal nieuw gekocht ooit, die man, en meteen weggezet. Staat voor een kapitaal. Onvoorstelbaar. Gewoon prachtig museum. Wat is te koop? Ik krijg geen percentage. Dus, nou, weet u dat ook weer? Dat is Nijkerk. Er is toch wel wat goeds over Nijkerk te melden. Behalve dan dat ik nog een oom gehad heb die daar burgemeester geweest is. En is een straat naar hem genoemd. Maar dat is weer een ander verhaal. Nou goed, wat is het voordeel van de Jood en nut van de besnijdenis? Hun zijn de woorden Gods toebedrouwd. Maar nu niet meer hoor. Want de Bijbel zegt dat de gemeente een pilaar en vastigheid der waarheid is. En dat wij de waarheid zouden betrachten. En het ultradispensationalistische commentaar erop is. Dat het dan kennelijk niet over ons gaat, maar nog over het Joodse volk. Zodat die lui in hun Bijbel gemeentelijke waarheid zo zonder meer volledig kwijtraken. Volgens sommigen niet, maar die zijn zover nog niet. Die uitdrukking heb ik ook van hen. Die zijn zover nog niet. Dat komt nog wel. Dan raak ik alles kwijt. Want het woord van God is aan ons toebetrouwd. Dat is wat wij als gemeente op aarde als verantwoordelijkheid hebben. Niet meer dan dat. Alleen maar dat. Niet de verbetering van de wereld of zoiets. Laat staan de prediker van democratie. Die als u mij vraagt al lang failliet is. Maar vooruit maar weer. De prediking van het evangelie. En men heeft het ingeruild voor de prediking van humanisme en van de Franse revolutie, van gelijkheid en vrijheid en broederschap en dat soort dingen meer. Maar dat is allemaal onzin, dat zijn allemaal modische dingen die gaan vanzelf weer voorbij. Of zijn sommige opvattingen, of voor de hand liggende redenen, dan wel erg hardnekkig. Maar de Bijbel blijft gewoon staan. En daar zijn wij verantwoordelijk voor. Niet de Joden, die hebben hem afgewezen. Ze hebben de Heer afgewezen en die is het woord. Dat wil zeggen, het woord van God krijgt gestalte in en wordt vervuld in en door de Heer Jezus Christus. In het Grieks, ja. van het Nieuwe Testament. Hebben we die nog? Goed, hun zijn de woorden Gods toe. Ja, dat was zo. Volgende vers. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest. Dit is uit pietijd wat rustig gesteld. Sommigen zijn ongelovig geweest. Maar, want het was natuurlijk toch wel het volk als volk. Men lezen niet alleen de evangeliën, maar ook handelingen. Het punt is dat het evangelie, het woord van God, Christus, werd voorgesteld uitdrukkelijk aan niet alleen fariseeën, schriftgeleerden en overpriesters, maar uitdrukkelijk ook officieel aan de overpriesters, namelijk aan het Sanhedrin en aan de Joodse hoge priester, de voorzitter van het Sanhedrin, en zelfs aan degene die officieel droeg, terecht of ten onrechte, de titel van koning der Joden. En keer op keer was het, wij willen deze man niet. Hij is voor ons bedreigend. Het volk loopt achter hem aan, ze moeten achter ons aanlopen. En als we die man laten geworden, dan raken wij onze job kwijt in het Sanhedrin en zo. Dat is Johannes 11. Caiaphas zegt dat. Hij zegt, we moeten die man doden, anders raken wij ons volk kwijt. De macht over ons volk en onze eigen baan. En in handelingen om de havenklap moeten de apostelen verschijnen voor datzelfde Sanhedrin. Dat is de Joodse regering. En die verbieden te spreken over deze Jezus. Hoezo hun zijn de woorden Gods toebetrouwd? Ze hebben zich gedisqualificeerd. Dan gaat hij weer. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. En dan komt de vraag, wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? De vraag is, wat voor consequenties heeft dat eigenlijk, dat sommigen ongelovig geweest zijn? Of welke consequenties heeft het, dat zelfs het volk als volk officieel op regeringsniveau ongelovig was? U weet, het zijn twee verschillende dingen, het niveau van de individuele mens en van de regering. Hè? Dat weet u toch, hè? Of moet je dat tegenwoordig uitleggen? U weet, de regering denkt over heel wat zaken totaal anders dan wij als gewoon leden van het volk met ons Nederlandse paspoort. Ik vind het al erg genoeg dat op mijn paspoort staat Europese gemeenschap. En dan in kleine lettertjes ergens Koninkrijk der Nederlanden. Ze hebben van ons Europeanen gemaakt. En ons tegelijkertijd de mogelijkheid ontnomen om die grenzen van Europa te beschermen. Kortom, het is net zoiets dat je een woning krijgt toegewezen, maar dat er geen sloten op de deuren zitten. Hè? Met de mededeling, je moet iedereen binnenlaten die aan de deur komt. Nou, dat is leuk met Sint Maarten. Maar goed. Of om Zwarte Piet om maar te zwijgen natuurlijk, want het hangt ons ook nog boven het hoofd. Wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? En dan komt de vraag. En dat is een gewetensvraag. Nee, het antwoord staat erachter. Gelukkig maar, hè? Volstrekt niet. Maar de vraag is, zal hun ongelovigheid, en dan moet je weten dat ongeloof hetzelfde woord is in het Grieks als ontrouw. Geloof en trouw is hetzelfde woord. En ontrouw en ongeloof is ook hetzelfde woord. Dus treedt de regel in werking. Als je het woord niet begrijpt waar je het tegenkomt, dan verwissel je het even voor het andere. Kijk of je het dan wel begrijpt. Zal hun ongelovigheid, ja, ze waren ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Is God dan ook gelovig? Ja, hij gelooft dat hij bestaat. Ja, jongens. Hè? Is God ook religieus? En dus krijg je een probleem en dan wissel je het woord gewoon in. Zal hun ontrouw de trouw van God te niet doen. Voor de taalliefhebbers onder u, geloof betekent nou eenmaal van oudsher vertrouwen in het medegedeelde. Staat in je woordenboek, roep ik er altijd bij. Heb ik niet bedacht. Dat is niet een truc van mijn kant. Staat gewoon in je woordenboek. Als je tenminste een fatsoenlijk woordenboek hebt. En de duivel doet er alles aan om aan het woord geloof een andere betekenis te geven. Met redelijk succes. Maar aan dat verschijnsel hebben wij, of zullen wij, was de bedoeling, Deo Volente en IJs en Wederdienende, God willing and the creeks don't rise. Daar hopen wij onze conferentie in Wuppertal, Hank Williams. Daar hopen wij onze conferentie in Wuppertal aan te wijden in 2017. Dat is de eerste volle week in augustus. Gecontroleerd, is dat zo? Hè? Roep het nog eens. 5 tot 12 augustus, dus de eerste volle week. De eerste volle week in augustus, ja. Over Bijbelse basisbegrippen. Ja. En dit is er een van, geloof. Wat is het al zijn sommigen ontrouw geweest? Waaraan? Aan die woorden Gods die hen toebetrouwd waren. Maar het was niet maar sommigen, hoewel het waarschijnlijk een minderheid was binnen het volk. Maar het was wel de minderheid die, Leon Winters noemt die lui, de politieke elite. Nou, iedereen noemt het tegenwoordig zo. Hè? En daar hebben ze Clinton ook in, Hillary, ook in gerubriceerd. En dan is men verbaasd dat hij de meerderheid niet haalt bij de verkiezingen. Nou, ik was daar niet verbaasd over, maar ik schrijf een uitzondering geweest te zetten. Ik was daar niet verbaasd over, want die lui hebben maar een minderheid. Die zijn een minderheid, hebben ook maar een minderheid van het volk achter zich. Maar het andere mag je niet zeggen, hè, dat je bij die meerderheid hoort, want het is het gepeupel, de meerderheid. En dat is populistisch en dat mag allemaal niet. Hè. Dat is verboden door de politieke elite. Want als je je mond open doet, dan ben je meteen een antisemiet, een fascist, een homohater, een holocaustontkenner, wat ben je nog meer? Kortom, je bent gewoon een blanke man met blauwe ogen en blond. Nou, laat maar zitten. Ja. En u weet dat verboden is. Huh? Hoewel Zwarte Piet is ook verboden. Maar, ook vreemd gevoel. Ik roep al jaren, hebben we eindelijk een zwarte die werk heeft en nou ja. Ik heb niks tegen die man. Nee. Zo. Zal hun ongelovigheid. Ja, je moet een beetje lenig blijven. Met je verstand. Ja. Soms zie je komische dingen, maar ja. Zal hun ongelovigheid het geloof van God niet doen? Hij dus zal hun ontrouw de trouw van God niet doen. Nou, wat het ook is, God is getrouw, dat geloven wij. Dus het antwoord is, dat zij verre. Maar hoe zit het dan met het Joodse volk? Want zojuist is gezegd in Romeinen 2, dat de Joden hebben weliswaar de wet, maar ja, daar worden ze niet beter van. En dat in strijd met alle menselijke filosofie, hoor. Maar het staat nu eenmaal in de Bijbel. Van wet wordt de mens niet beter. Waarvan dan wel? Ja, nergens van. Ook niet van wet. Maar je moet toch wat? Dus, nou ja. Maar in staat van de wet word je niet beter, want je moet een hoorder der wet zijn. Je moet niet alleen een hoorder der wet zijn, maar ook een dader der wet. Je moet niet alleen de wet hebben, je moet hem ook doen. En de mens is daar niet toe in staat. En wie één wetsartikel overtreedt, is een overtreder van de hele wet. Dus je bent er ook niet door de wet te splitsen in twee delen. En het ene moet je wel houden en het andere niet. Dat is het verhaal van de morele wet en de ceremoniële wet. Heeft men voor dat doel ook uitgevonden. Maar het slaat nergens op. De Bijbel zegt één artikel overtreden, ben je een overtreder van de hele wet. En desdoods schuldig. Je zal maar zo'n wet hebben. Daar word je niet beter van. En de besnijdenis, nou, men heeft uitgevonden, iemand heeft, ik snap niet waarom, iemand heeft uitgevonden dat de besnijdenis, dat is wel degelijk nuttig, want dat beschermt een mens, ik weet niet precies welk mens dan, voor allerlei ernstige ziekten of zoiets, naar het schijnt. Wat het nut daarvan is, weet ik ook niet. Want tot nog toe zijn ook al die besneden mensen overleden, heb ik begrepen. Het argument was dan ook nog, want vooral in de woestijn loop je kans op van nogal wat besmettelijke ziekten. En die was helemaal dramatisch, omdat van in de Bijbel staat dat de Israëlieten in de woestijn niet besneden werden. Dat het pas gebeurd is toen men in Gilgal aankwam en daarom heet het ook Gilgal. Omdat men daar besneden werd. Dus het slaat ook nergens op. Wat is het nut ervan? Ja, in de praktijk niks. Het is symboliek. Het heeft geen praktisch nut. En wat moet je dan met het Joodse volk? En met die woorden Gods die hen zijn toebedrouwd. Het heeft nergens toe geleid. Sterker nog, elders, maar dat is ook in deze brief, maar dan ben je in hoofdstuk 7. Er wordt gedemonstreerd en wordt geleerd dat dat volk dat de wet had, juist door de wet in de praktijk immuun was geworden voor het woord van God, voor de prediking van het evangelie, voor de waarheid als zodanig en dus voor de Messias. Want wie wet heeft, hoeft geen waarheid te horen. En daarom is de waarheid in de wereld ondergeschoven. Dat is Romeinen 1. Waar staat dat de wereld de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Hoe dat nou kan? Wel eenvoudig genoeg. Die mensen die de macht uitoefenen in de wereld, niet noodzakelijk politieke macht, maar de mensen die aan de macht zijn, bepalen de regels. Die maken de wetten. En waar een mens leeft onder wetten, doet de waarheid er niet toe. Ik zat op school in de 6e klas van de lagere school, de groep 8 voor de jongeren onder u. Bij meester Kokmeijer. En meester Kokmeijer heeft ons verteld dat, dat in communistisch Oost-Europa en de Sovjet-Unie, daar hebben ze een krant, die heet de Pravda en dat betekent de waarheid. Maar dat volgens de Sovjets, volgens de Russen, de waarheid gedefinieerd wordt als dat wat goed is voor de partij. Alles wat goed is voor de partij is naar hun optiek waarheid. Dat noemen ze voortaan zo. En ik heb daar gewoon nachten van wakker gelegen. Hoe een mens zo dom kon zijn, dat hij de leugen of de eigen verzinselen die hem nuttig voorkomen beschouwt als waarheid en zo gaat noemen. En nog vind ik het moeilijk om die dingen onder woorden te brengen. Omdat ja, dat moet dan serieus genomen worden op hoog niveau. De wereld wil de waarheid niet, heeft die ook niet nodig, ze hebben wetten. En daar moet je je aan houden. En vandaar dat iemand die de waarheid vertelt, meteen gemerkt wordt. Dat wil zeggen, die wordt taboe verklaard. Dat hoeft nog niet eens echt de waarheid te zijn, maar als men vermoedt dat het de waarheid is, is dat ook al voldoende. Je hoort er niet bij. En soms heb ik de indruk, maar ja, als ik te lang over nadenk, word ik echt cynisch. Sorry. Ik geef het meteen toe, maar soms heb ik de indruk dat men theologie heeft uitgevonden om de waarheid te bedekken en weg te redeneren. En daarna niet alleen de theologie natuurlijk. Ook de zogenaamde wetenschappen en de natuurwetenschappen vervullen diezelfde functie, al jaren, om de waarheid weg te redeneren. Want die wil men niet weten, dat is de inconvenient truth. Die Al Gore had het goed bedacht, zeg. Nee, als hij het mij vraagt, was hij ook een dienaar van de leugen. Maar de uitdrukking inconvenient truth, ja, Elke truth is inconvenient in de wereld. Elke waarheid is niet welkom, is onwelkom. Men heeft wetten, men wil de wereld maken, wil de samenleving maken, men wil de natuur maken, men wil het klimaat maken, alles zelf maken, onze eigen levens onder controle houden. Alles moet maakbaar zijn. De waarheid is dat dat niet kan. Wij zijn niet God, wij maken deel uit van de schepping, wij zijn aan die krachten die daarin heersen onderworpen, of we dat nou willen of niet. En de Bijbel leert ons dat dat zo is. En dat het geen enkele zin heeft om er ook maar iets aan te doen. Om de eenvoudige reden dat de Bijbel ons leert dat God dat van tevoren gezegd heeft. Het deugt niet, maar maak je geen zorgen, ik maak een nieuwe schepping. En als je wilt, maar dat is niet verplicht, als je wilt kun je daar deel aan krijgen. En dat is de waarheid. Maar die is inconvenient voor de wereld als zodanig. En een ander ding is natuurlijk dat alle religie, naar algemeen verbreide opvatting, dat alle religie moet dienen om de mens dan wel de wereld te verbeteren. Het wordt allemaal ingeschaald in, binnen het kader van de evolutieleer. Alles moet medewerken tot de ontwikkeling, de vooruitgang, progressiviteit. Daarom moet je progressief zijn. Ik leg het u even uit hoe men daarbij komt, bij de begrip progressief. Er moet vooruit. Voor dat doel hebben we ook de mode uitgevonden, want er moet verandering, vooruitgang zijn. Dus het oude moet weg, er moet wat nieuws voor in de plaats. Vandaar dat we trendvolgers hebben die ons vertellen wat de mode gaat worden. Wat helemaal onzin is natuurlijk. Want mode wil zeggen dat iets gebruik is. Actueel is, dus in de toekomst, dat kan geen mode zijn, maar dat wordt al bepaald, want men moet vooruitgrijpen naar de toekomst, we moeten bouwen aan de toekomst, aan een betere toekomst zelfs, en dat soort dingen meer. Maar dat is allemaal diezelfde filosofie. De frustratie van dat we leven in een kapotte wereld die beter moet worden. En wij willen dat doen. We zijn vol goede bedoelingen die dan gaande. En we gaan harder en harder en sneller en sneller. En het wordt maar niet beter. Dus we moeten vooral de vooruitgang niet tegenhouden enzovoort. En het is vol. Hè? Ze zijn gek. Helemaal op hol. Hè? Dus de dieren doen die in paniek raken. En dat doen de mensen ook. Heel het Nederlandse volk, ik weet niet wie dat is, maar het hele Nederlandse volk is, als je mij vraagt, volstrekt overspannen. Het kost ons moeite om eraan te ontkomen. En als het dan lukt, wordt het ons kwalijk genomen. Want we zien die problemen niet, we hebben die problemen niet. Wij weten dat het zo is, wij weten dat je vroeg of laat doodgaat. Misschien wat later, sommigen willen dat het later gebeurt. Anderen zeggen, nou ik stap er liever nu al uit. En waarvoor zou ik nog verder moeten? En ik haalde mijn schouders over op. En zei, wat je doen wil, moet je maar doen. Maar de eind komt eraan. Ik ga daar ook niet over. Hooguit over mijn eigen leven. Oude leven wel te verstaan. Maar dan nog. De volgende fase is natuurlijk, u en ik, als het goed is, wij zijn gelovigen, wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Dat is ons toekomstperspectief. En welke kant de klok ook uitloopt, maakt niks uit. Wij zijn onderweg naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Dat is wat het is. En deze oude schepping. Je zou het verzonken schip of het zinkende schip moeten verlaten. Dat is wat de Bijbel zegt. En Petrus, terugkomend tot het onderwerp. Petrus in Handelingen 2 geeft antwoord op de vraag van zijn publiek. Die zeggen, mannen, broeders. Wat? Hè? Dat is ook aardig vooruitgrijpend, denk ik. Mannen, broeders, maar vooruit. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? En Petrus zegt, je bekeren. En met een heleboel woorden nog meer, zei hij, word behouden van dit verkeerd geslacht. Welk geslacht? Het Joodse. Handelingen 28, nee, niet Handelingen 28. Handelingen 2. Bij de eerste openlijke, officieel, evangelieprediking. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Stapt er maar uit. Maar ja, die uitdrukking komt eigenlijk uit de broek Prediker. Stap er maar uit. De uitroeper. Want de hele Bijbel door is dat de prediking. Ga er maar uit. De Heer had tot Abraham gezegd. Ga uit. Uw land en uit uw maatschap enzovoort. En ik zal u wel wijzen waarheen. Zal het zo geweest met geloven. Maar het Joodse volk wordt al gepasseerd in Handelingen 2. In Handelingen 2 wordt meteen gepredikt in allerlei talen der wereld. Dat wil zeggen, in tongen heet dat, door lieden van belachelijke lippen en in andere talen. En er wordt gepredikt, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Maar hoe zit dat nou eigenlijk met het Joodse volk? Zal hun ongelovigheid, zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen? Natuurlijk, Paulus zegt, dat zij verre. Maar wat leren wij er dan over? We dekken het even af, dat zij verre. Zal hun ongelovigheid het geloof van God het niet doen? Waar ik ook om me heen luister, is het antwoord ja. Want God heeft zijn plannen gewijzigd. En heeft de kerk in de plaats van Israël gezet. Of de zaligheid is naar de heidenen gezonden. Vroeg of laat, maar niettemin is naar de heidenen gezonden. Of hij heeft het koninkrijk, de zaligheid, de wijngaard gegeven aan een ander volk, aan andere landlieden. Heeft hij toch zijn plannen gewijzigd? Of zonder deze schriftuurlijke achtergrond krijg je te horen, ik ook, krijgen we te horen, van God heeft de openbaring van het koninkrijk uitgesteld. En met behulp van een nieuwere Bijbelvertaling, ik geloof die van het NBG, leest men in openbaring 10, dat als de zevende engel bazuint, zal er geen uitstel meer zijn. Zie je wel, er was uitstel. Statenvertaling heeft daar het woord tijd. Wat min of meer goed is, maar het zou uitgelegd moeten worden. Maar vooruit maar weer. Dus dan toch uitgesteld. Of die van, die heb je van mij ook wel eens gehoord, die van het Joodse volk is ongelovig, dus de klok wordt stilgezet, want 70 weken zijn bestemd over het Joodse volk en de stad Jeruzalem, Daniel 9 vers 24. 70 weken, maar na 69 weken wilden ze niet. En toen is de klok stilgezet en die loopt nog steeds niet, want de 70ste week is nog steeds toekomst. En dan is het toch uitgesteld? Of een plan gewijzigd? Of wat dan ook? Maar ja, de Bijbel zegt dat zij verre. Het plan is niet gewijzigd. Dat betekent het in elk geval, hè? Dat betekent in elk geval, het plan is niet gewijzigd. Had God dan twee plannen? Zo van, dan wordt het plan B. Zelfs dan kun je niet zeggen dat zij verre. Toch? Want dan is er toch een verandering. En bovendien, ik lees in de Bijbel niet over meerdere plannen. Ik lees zelfs heel uitdrukkelijk over één plan. Over zijn gemaakt bestek, heet zoiets. Maar het heet ook gewoon zijn eeuwig voornemen. Of in de NBG zal het wel zijn zijn plan der eeuwen. Niet zijn plannen en niet zijn voornemens. Het is één ding, het is één plan. En dat voert hij uit. En uiteindelijk kom je dus terecht bij de vraag, want die hele problematiek kan je terugbrengen tot één vraag. Kun je gemeentelijke waarheid die over onze dagen tegenwoordige waarheid noemt Petrus het. In 2 Petrus 1 kun je tegenwoordige waarheid aangekondigd vinden in het Oude Testament. Het ultradispensationalistische, ja, het ISCA, zeker, antwoord is nee. Je kan gemeentelijke waarheid dan wel tegenwoordige waarheid niet terugvinden in het Oude Testament. En waar het lijkt dat je die wel terug kan vinden, is het dus fout. Dat wil zeggen, gaat het toch over wat anders dan onze gemeente. Vandaar dat de ultradispensationalisten noodzakelijkerwijze moeten komen tot twee verschillende gemeenten in nieuwtestamentische tijd. Zodat alles wat niet op ons van toepassing zou moeten zijn, omdat het niet in de theorie past, kan men dan wegschuiven naar de andere gemeente die voor dat doel heeft uitgevonden. Nooit gehoord, broeder? Nee, hè? Dan heb je een Paulinische gemeente, dat zijn wij, schijnt het. En dan heb je ook nog een Petrusiaanse gemeente. Is dat goed, Petrusiaanse? Een gemeente van Petrus, dat is dan een Joodse. En toen zeg ik, hoe weet ik nou waar ik bij hoor? Toen kreeg ik als antwoord, de man heette Piet trouwens, die het antwoord gaf. Maar die gaf als antwoord, nou dan als je een Jood bent, dan hoor je bij de gemeente van Petrus en anders bij die van Paulus. Die zei, ja, maar ik weet niet of ik een Jood ben. Hoe bepaal je dat? Of je een Jood bent? Dat weten de Joden zelf niet eens. Hoe dat bepaald moet worden wie een Jood is. Als ik het nou niet weet, waar hoor ik dan? Oh, hè? Toen zei ze, ja, maar als je van Petrus het evangelie gehoord hebt, dan hoor je bij Petrus de gemeente. Als je van Paulus het evangelie gehoord hebt, hoor je bij Paulus de gemeente. Zeg, ik heb van geen van beide gehoord. Ik heb het van mijn vader gehoord. En van broeder Polderman. En van broeder Seversma. Hè? En van Theo Dikkers en van Dick Luchtert. En van broeder Kits en van wie nog meer allemaal. Wie hadden er nog meer? Nou ja, broeder Leidekker uit Ede. Nou, om eens wat vreemds te noemen. En van Sidney Wilson. Leo Pastman, Albert Raammaker, dat vindt ze niet mee natuurlijk. Ja, ja, heb ik het van gehoord, maar ik hoor nog niemand van, niet tot de gemeente van een van die lui. Nou ja, toen liep de discussie dus stuk. Het gesprek liep stuk, bij welke gemeente hoor ik dan? Maar ze hebben twee gemeenten, ze moeten wel. Want ze hebben een vat nodig om teksten die hun niet uitkomen in te gooien. Zeggen, nee, het gaat over die andere gemeente. Pilaren, vastigheid en waar is die andere gemeente. Of die gemeente met Christus de hoge priester aan het hoofd, dat zijn wij niet, is een andere gemeente. Want Christus is niet onze hoge priester, want de hoge priester is voor Israël en wij zijn niet Israël. Zijn wij niet Israël? Het blijft een cirkelredenering. Dit komt nooit uit, het klopt namelijk van geen kant. De vraag was dus, is onze tegenwoordige bedeling als zodanig in het Oude Testament aangekondigd? Nee, zegt men, want er staat, het is in voorgaande eeuwen aan de kinderen de mensen niet bekendgemaakt. Maar dat staat er niet hoor. In Efeze 3, er staat, is in voorgaande eeuwen de kinderen de mensen niet bekendgemaakt gelijk zij nu is geopenbaard. Nee, en niet alleen door Paulus, zoals de ultradispensationalisten willen, maar door zijn heilige profeten. Meervoud. Herhaald, nou ja, ook gevonden in Romeinen 16, de laatste verse van de Romeinenbrief. Profeten, niet alleen Paulus. Kortom, vind je dit Oude Testament terug? En het antwoord is ja, dat weet ik zeker, want wij hadden broeder Polderman, Jaap, senior wel te verstaan. En die kwam inderdaad bij ons met een model van de tabernakel. Nee, nog groter dan deze hier hoor, ik zweer het je. Nou ja, ik was kleiner toen, dus misschien dat ik erop verkijk. Maar, Ja, het kostte nogal wat tijd om eromheen te lopen. In gebouw hierheen, hè. Dus dat moet 1953 geweest zijn, 1954. Maar vooruit. En die legde ons uit dat het heilige der heiligen de uitbeelding is onder andere van de gemeente in onze dagen. Rondom de Ark des Verbonds, een beeld is van Christus. Wij zien de verheerde Christus. En in plaats van dat we de stenen tafelen lezen, zien wij de cherubim op het verzoendeksel. Zien wij een verheerlijkte Christus, want wij zijn niet onder de wet. Die is door de Heer volbracht. Vandaar dat die 10 geboden liggen, die 2 stenen tafelen, in de Ark des Verbonds. Hebben we die nog? Is dat gemeentelijke waarheid? Ja, wees. Maar het is wel het Oude Testament, hoor. Er staat er huis in. Nou, die is misschien wel moeilijk. Oké, neem je gewoon Jesaja 53. Hij zo om onze overtredingen verwond en onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem en door zijn striem is ons genezing geworden. Wie zijn ons? Er staat er toch in het Oude Testament? Oh, is niet te moeilijk. Dan neem je gewoon vers 1 van Jesaja 53. Daar staat: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? En de enige verklaring daarvoor is dat het volk voor wie het bestemd was, het niet heeft willen geloven. En dat de prediking, het woord, dus ergens anders is terechtgekomen. En dan krijgen die woorden ineens een andere klemtoon, die ik u net geciteerd heb uit Jesaja 53. Want dan wordt het: hij is om onze overtredingen verbond en om onze ongerechtigheden zij verbrijzeld. En dan heb je gemeentelijke waarheid. Heb je die nog? Oké, dan heb je nog Paulus in Handelingen. Ik roep maar wat, hè. Want we moeten natuurlijk dringend pauzeren. Dus dan heb je nog Paulus in Handelingen 13. Die is in Antiochië, hoe heet het daar? Dat is tegenwoordig Turkije. Dat Antiochië. Daar is hij en hij predikt daar in de synagoge. En dat vonden de heidenen ook wel interessant. Die vroegen of ze er ook naartoe mochten de volgende Sabbat. En dat mocht, dus de heidenen ook naar de synagoge. En toen bleek dat de heidenen zo enthousiast werden dat de joden zeiden: nou, als de heidenen het willen hebben, hoeven wij het niet. Want het verschil moet er wezen. Hebben die nog? Anders verliezen we onze Joodse identiteit. Want die worden door godsdienst bepaald. En als de heidenen net als wij gaan geloven in Jezus als de Messias, waar blijven wij dan als Joden? Wat onderscheidt ons dan van de heidenen? Dan raken we onze identiteit kwijt. In onze dagen lost men dat op door zich Messias beleidende Joden te noemen. Angstvallig de naam van Jezus vermijdende. En zelfs van het Griekse Bijbelse woord Christus. Dat is een maskerade, hoor. Komt niet voor mijn rekening, die maskerade. Maar ik hoop in ieder geval dat degenen die die termen aanhangen daar eens over na willen denken. Of hoe dat dan zo gekomen is. Zie? Men komt tot... Ik heb trouwens een Jood gekend. Nou, Johan Bos heeft me dat uitgelegd. Een Jood gekend die zei: ja, er bestaat ook niet zoiets als Messias beleidende heidenen, Messias beleidende Nederlanders enzovoort. Hoe heette die man ook weer?
Baruch Maos.
Baruch, en dan?
Baruch Maos.
Oh, Maos, broeder Maos. Ja, is ook wel in Nederland geweest, toch?
Ja,
we hebben Israël in de Bijbel, ja.
En
toen
liepen de mensen voor Israël.
En toen liepen de mensen weg, ja. Die van Nijkerk liepen weg. Ja, ja, natuurlijk, die kunnen daar niet tegen. Je hebt toch ook geen Messias beleidende Friezen? Nou, misschien wel, maar dat weet ik niet. Mijn grootmoeder, overgrootmoeder, was geen Messias beleidende Fries, hoor. Was gewoon een christen. Al kwam ze uit Friesland, bedoel ik dan maar. Ja. Goed, maar men probeert daar dan onderuit te komen, onder die dingen. Maar waar het om ging, want in Handelingen 13, ik hoop wel dat u dat opzoekt, is dat Paulus aan het eind van het verhaal tegen de Joden zegt, die dat niet willen, en de heidenen willen wel tot geloof komen, dan zegt hij, het was nodig dat eerst tot u, Joden, het evangelie werd gepredikt, maar terwijl gij u het evangelie, dan wel het eeuwig leven, niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen, gelijk er geschreven is, want de Heer heeft ons ook gezet tot, gelijk geschreven is, tot licht der heidenen, tot aan het einde der aarde. Geciteerd uit. Nou ja, het had uit Lucas 2 kunnen zijn, zuster, maar ja, ook in Lucas 2, waar het geciteerd wordt door Simeon, is het uit Jesaja 42 en meer in het bijzonder uit Jesaja 49. Jesaja, dat is vlak in de buurt van Jesaja 53 trouwens, waaruit ik zojuist citeerde. Licht der heidenen, tot aan het einde der aarde. De zaligheid zal naar het einde der aarde gaan. Naar de heidenen. Waar staat dat? In het Oude Testament. Is dat gemeentelijke waarheid of niet? Waar? Ja, waar? Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Het staat gewoon in het Oude Testament. Zegt het Nieuwe Testament. En daarna zeg ik, nou ja, als wij het Nieuwe Testament niet hadden gehad, hadden we waarschijnlijk ook niet begrepen wat daar nou eigenlijk precies staat. In Jesaja 42 en 49 en 53. En hadden we misschien ook niet geweten wat de betekenis is van de tabernakel. Maar het Nieuwe Testament heeft ons dat uitgelegd. En ik noem deze dingen omdat ze in het Nieuwe Testament staan. Hè? Ik bedoel, ook van de tabernakel en van het Heilige der Heiligen. Dat was niet maar broeder Polderman, het was Hebreeën 9. Waar dat zo staat. Waarbij het Heilige der Heiligen een beeld is van de gemeentelijke waarheid in onze dagen. En daarmee ook van de hemel. Want wij hebben een hemelse positie gekregen in Christus. Die als voorloper voor ons is ingegaan in het ware heiligdom. Niet met handen gemaakt, maar in de hemel zelf. Staat dan allemaal in Hebreeën 9 letterlijk. En daar gaat het maar om. Vind je dus gemeentelijke waarheid in het Oude Testament? Ja, maar dat was dus niet plan B. Er was geen plan B. Het wordt gewoon van tevoren aangekondigd. Dat wil zeggen, aangekondigd is misschien te veel. Geopenbaard is zeker te veel. Maar het is wel vastgelegd en dus bekendgemaakt in de zin van het is op een of andere wijze vastgelegd in de Oud-Testamentische geschriften. Wil je er nog een? De vraag was wie de erfgenaam wordt. En het werd Jacob in plaats van Esau. Maar Jacob moest vluchten en 20 jaar lang was hij bij Olaban. En daar materialiseerde zijn erfenis zich, zei het dan langs een andere weg. Hij werd een grote familie en een volk en hij werd schatrijk en wat het maar was. Terwijl hij met alleen zijn tandenborstel, geloof ik, wat is tandenborstel in het Hebreeuws? En het tandenborstel alleen vertrokken was. Met zijn malen en zijn knapzak misschien. Helemaal zonder niks. Toch? Maar hij moest op de vlucht. En 20 jaar later kwam hij weer om. En de Bijbel leert dat die Jacob een beeld is van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd, dat Esau een beeld is van het Joodse volk. Het is gepasseerd, maar aan de buitenkant en naar zich laat aanzien, die is gebleven en die is er gewoon nog. En die neemt de honneurs waar, maar hij is niet de erfgenaam. Was hij de uitverkoren man, die Esau? Nee, dat was Jacob, maar die was weg. Die was in Albion. Bij Laban, zal ik maar zeggen. En Laban betekent wit, dus dat mag je ook niet zeggen natuurlijk. Maar goed, daar was hij. Hij trouwde met de dochters van Laban. Zodat de hele familie stamde van Laban af vervolgens. En al zijn vee was van het vee van Laban. Alles wat hij had kwam uit Albion. Kwam uit Laban, uit Syrië. Padan Aram. En toen kwam hij terug voor de ontmoeting met Esau, die altijd zijn vijand geweest was. Dat is de ontmoeting tussen, in principe tussen de gemeente en het Joodse volk. Dat altijd de vijand was van het christendom als zodanig. We lezen de Bijbel en de geschiedenis vervolgens. Toch? En Esau kon het niet laten en hij zei, de Heer heeft mij veel gegeven. De Joodse uitspraak. En Jacob kon het ook niet laten. Het wordt hem nagedragen, zijn arrogantie. Maar het was wel de waarheid. En hij zei tegen Esau, de Heer heeft mij alles gegeven. Staat echt in de Bijbel hoor. En onder deze omstandigheid leidde het niet tot oorlog. Esau slikte het, maar daarom heet het ook de verzoening tussen Esau en Jacob. En eenmaal komt het Joodse volk en het christenvolk bij elkaar. Op grond van een gemeenschappelijk geloof in een en dezelfde Messias. Dat is waar. Maar voor wat het betreft het bewaren van de woorden Gods, worden de honneurs waargenomen door dat andere volk, en toch is het Israël. Door de gemeente van vandaag namelijk. Want vergis u niet, niet de Joden zijn het uitverkoren. Heer heeft hem, inderdaad, in de toekomst zal het tot geloof komen. Ja, het volk als zodanig, niet elke Jood. Het volk als zodanig. Maar voor vandaag zijn u en ik als wedergeboren mens, als leden van de gemeente, het uitverkoren volk. Want er staat in Hebreeën 12, en dus wordt het weggeredeneerd door de ultradispensationalisten, maar er staat, gij zijt gekomen tot de algemene vergadering, tot de gemeente van eerstgeborenen, die in de hemel is opgeschreven. Tot het hemelse Jeruzalem. Niet gekomen tot Sinaï, niet tot de wet, niet tot het Jeruzalem dat nu is, of hier beneden is, met dank aan Galaten 4 nog weer, maar tot het Jeruzalem dat boven is. Zie? Wij zijn het uitverkoren volk. En de gemeente is, schrijft Paulus later aan Timotheus, de gemeente is de pilaar en vastigheid der waarheid. Het huis Gods, de tempel. Maar heel het idee dat de gemeente de tempel is, is hetzelfde als de gemeente is Israël, de gemeente is het uitverkoren volk, de gemeente is verantwoordelijk voor het bewaren van het woord van God. Is dat dan niet een ander plan? Nee, het is nog steeds hetzelfde, maar daarover meer in de volgende zitting